Voordat ik begin met mijn preek, ik heb drie getallen gekregen en dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik weet ook niet wat ik ermee moet, maar ik vertel het maar gewoon. Ik moest denken aan het getal 43. En misschien is er iemand die zegt, nou ik woon op 43, nou dan ben jij dat. Het kan ook een verjaardag zijn, ik ben net 43 geworden. Ik moest denken aan 92 en aan 16. Ik zou niet weten wat het betekent en misschien komt dat zo nog. Maar ik probeer tegenwoordig iets gehoorzamer te leven. Dat doe ik al heel lang, maar je kunt nog steeds beter en meer luisteren. En ik krijg soms hele rare dingen die God zegt die voor mij niets betekenen. Maar voor God wel en voor de persoon die het ontvangt soms ook maar zo. En daar begin ik maar even mee. Ik wilde ook voor bidden. Vader, dank u wel dat u openbaart. Er is vandaag iemand die u hier gebracht heeft omdat u zijn leven wil transformeren. Totaal omvormen. U gaat iets doen wat we helemaal niet verwacht hadden. Daar waren we ook niet voor gekomen. Maar u kent die persoon al heel lang. En u weet dat er iets in zijn leven staat te gebeuren. Er komt een doorbraak op gebieden waar hij nog nooit een doorbraak in gezien heeft. Heer, en dat is gewoon alleen maar mogelijk doordat de geest van God met kracht komt. En dat de geest van God gedachtenpatronen kan doorbreken, waardoor we de persoon worden die u altijd heeft bedoeld. Heer, die transformatie wil ik vrijzetten vandaag in de dienst die we met elkaar vieren in ons leven. En niet alleen op zondag, maar gewoon van elke dag. En ik bid, Heer, dat u het woord wat ik ga spreken, dat u dat gebruikt, Heer, om misschien één of twee principes die u wil uitleggen vandaag, dat dat gewoon een doorbraak zal geven. In de naam van Jezus. Amen. Een aantal van jullie weten, of misschien de meesten wel weten, dat ik heel lang bezig ben met mensen hier in Nederland, vaak asielzoekers. En die komen dan uit islamitische landen. Ik zeg ook altijd, ik hou van moslims. En ik geloof ook dat wij als christenen een enorme goede tijd tegemoet gegaan zijn, waarin we, wat God altijd al gewild heeft, dat we gewoon volop kunnen doen om ons heen. Het is toch een fantastische tijd dat er zoveel mensen uit die landen gewoon ook naar ons toe komen. En dat we, waar wij wonen, gewoon de liefde van God kunnen laten zien op een vrije manier. En dat fascineert me heel erg. En ik ben daar al jaren mee bezig geweest. Dus het is alleen maar een gouden tijd voor ons als christenen om echt de kracht van de kerk te laten zien. Amen. Dat klinkt niet alsof jullie er overtuigd zijn, maar dat geeft niks. Ik ben het wel. Dat is helemaal. Dat betekent ook de kracht van de gemeente, als je het gelooft. Want wij hebben een kracht. Jullie hebben een kracht. Ik heb hem al, maar ik hoop dat jullie hem ook hebben. En ik weet dat sommigen hier fanatiek in geloven. Maar wij hebben echt een kracht, mensen, die in ons woont. Het is niet van onszelf, maar het is van de Heere Jezus Christus zelf. Die woont in jou. En die woont in jullie als gemeente. Wij hebben antwoorden waar de wereld gewoon naar smacht. Alleen vaak weten wij het niet. Er gebeuren dingen in de moslimwereld die de meeste van jullie helemaal niet weten. En eindelijk is er iemand die zo slim geweest is om daar een boek over te schrijven. Jerry Trousdale. En dat heet Ismaël komt thuis. Dat is mijn boodschap trouwens. Daar spreek ik vaak over. God de Vader houdt van Ismaël. En daar bedoel ik de moslims mee. In dit boek schrijft hij verhalen, daar zou u van smullen als dat hier in de gemeente zou gebeuren. Echt waar. Daar staan verhalen in, kan ik je garanderen, en ik maak ze mee, ik maak ze zelf ook mee. Verhalen die zo onmogelijk zijn. Er staat een verhaal in van een man die blind is en de Heilige Geest zegt tegen hem, stap in een taxi en ga naar het dorp. Blinde man, wat moet hij in een dorp doen en hij weet niet eens waar hij heen gaat. Maar die sticht daar 12 gemeentes. In zijn eentje. In een totaal restricted, heet dat tegenwoordig. Een totaal verboden land waar het evangelie absoluut niet gebracht mag worden. Dat kun je niet voorstellen, maar God doet dat op dit moment. Helaas kan ik je niet alle verhalen vertellen die ik allemaal meemaak. Want dan zouden we hier een hele hoop uren zitten. Dus ik bied hem straks op de boekentafel aan, dan kun je hem kopen. Ik ga praten over land veroveren, heb ik er even bij gezet, omdat dat zo actueel is. In deze tijd praat de wereld over oorlogen die over landen, over gebieden gaan. En daar hebben we allemaal mee te maken. Dus ook hier in Etten-Leur zullen er ongetwijfeld asielzoekers komen die uit een land gevlucht zijn omdat daar oorlog is. De situatie is hopeloos, zeg maar, omdat land wordt gevochten. En of je nou wil of niet, we hebben daar allemaal wel ergens een mening over. Dat gebeurt doordat we naar het nieuws kijken, doordat we geïnformeerd worden door mensen, of mensen in een winkel, of mensen misschien zelfs op straat die protesteren. En we zien het, en daar krijg je een mening over. De hele grote vraag is, hoe kijkt de Bijbel eigenlijk naar, zeg maar even, land veroveren? De wereld die zit op zijn kop. En vooral, wat ik merk ook als ik met mensen praat over islam, dan zie ik gewoon dat heel veel mensen ook best wel angstig zijn. En dat is ook logisch. Want als je naar de beelden kijkt, ik probeer er niet naar te kijken, want ik reis in die landen, dus ik wil het ook niet allemaal zien. Maar je hoofd kan er maar zo afgaan. Er kan maar zo een bom voor je huis komen te staan en die wordt opgeblazen. Of als vreemdeling kun je op straat lopen gekidnapt worden. Dus er wordt erg veel geweld gebruikt in deze tijd. Dat denken wij, maar als je teruggaat naar de geschiedenisboeken zie je dat dat vroeger net zo erg was. Soms denken wij dat het anders is, maar dat is niet zo. Ik kan je verhalen vertellen uit de 12e en 13e eeuw wat in Afghanistan gebeurd is. Nou, echt waar, dan is wat we nu meemaken helemaal niks. Daar worden hele steden onthoofd. Land veroveren. We gaan eens kijken naar twee personen in de Bijbel. Ik moet even kijken of ik het apparaat goed kan bedienen. Gaat dat goed? Moet ik hem aanzetten? Ja, daar staat hij. We gaan even twee teksten lezen. En als ik praat over Mozes, dan hebben we het even over het Oude Testament en de kijk op land veroveren in het Oude Testament. En Jezus, die vertegenwoordigt even het Nieuwe Testament, dus neem even niet letterlijk de persoon. Maar ik ga twee teksten lezen met jullie en dan zou ik even een soort quizje doen. We zijn toch al aan het quizzen vandaag. Dus kijken of jullie verschil zien tussen bijna exact dezelfde teksten. De ene staat in het Oude Testament en de ander staat in het Nieuwe Testament. Daar komt ie. Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest van God, de Heer, rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Dit is eigenlijk een profetie die gaat over Jezus. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Vers 2. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Dat is wat in het Oude Testament staat. Diezelfde tekst vinden we bij het begin van de bediening van Jezus Christus. Als hij spreekt in een synagoge, dan leest hij diezelfde tekst, maar hij laat wat weg of hij voegt wat toe. Kijk maar eventjes, daar gaat hij. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want hij, de Heer, heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. En om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Nou, wie heeft een antwoord? Wat is het verschil? Ja, achteraan.
Ja, in plaats van wraak staat nu
genade. Ja, nou, dat staat bij die ander ook, maar er staat daar nog achter wraak. De dag van wraak. Ik ga even kijken naar de tijd van Mozes en de tijd van Jezus. Allebei kwamen ze, of waren ze geroepen, het is een beetje een soort type van elkaar, en waren ze geroepen om de wereld die verdrukt was door onheil, door afgoderij, door oorlog, om daar verandering in te brengen. En Mozes kreeg de opdracht eigenlijk van God om uit het land Egypte, wat staat voor slavernij, dat is ook weer een type. En dat moest dan gaan naar het beloofde land. Nou, jullie kennen allemaal, dat liep helemaal niet zo goed af. Want na een jaar stonden ze alweer in die woestijn. En dat duurde ook nog eens 39 jaar. En toen pas kwamen ze bij het beloofde land. En toen mochten ze het innemen van God. Dat verhaal kennen we denk ik allemaal wel een beetje. Dus ik hou het kort. Ik heb een hele hoop te vertellen. Dus dan gaan ze op een gegeven moment onder aanvoering van de nieuwe leider, Jozua. Dat is ook weer een type van Jezus. Die gaan het land innemen. Nou, ik weet niet of jullie die verhalen ook wel eens niet vanuit de kinderbijbel lezen. Maar van gewoon zoals het er staat. Gewoon de historie als een geschiedenisboek. Ik tot eigenlijk dat ik deze preek maakte, realiseerde ik me eigenlijk dat ik het zo verromantiseer. Dat prachtige verhaal, ook op de zondagsschool, dan komt Jozua met zijn leger en die gaat om die muren heen. En de zesde dag, dan gaan de bazuinen en dan storten de muren in en iedereen wordt vermoord. Ja, zo'n verhaal had ik eigenlijk een beetje in mijn hoofd. Het is best wel spannend ook, we vertellen het ook spannend, maar wat we niet beseffen is dat een hele stad totaal met de grond gelijk gemaakt werd en dat alle mooie, die muur van Jericho was waarschijnlijk een prachtige muur, maar die werd verwoest. En IS doet dat vandaag ook. Alle mooie dingen die er staan van de historie die maar iets verkeerd zijn, die worden naar beneden gehaald, maar dat gebeurde daar. En mensen werden daar gewoon onthoofd of vermoord of opengereten of ja, ik weet niet wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal gebeurden. Maar er bleef niemand in leven. Ik weet niet hoe dat in jullie godsbeeld past. Maar ik begon het daar behoorlijk moeite mee te krijgen toen ik over al die IS-dingen las. En in één keer dacht ik, verdraaid, het staat hier precies hetzelfde. Vroeger was het net zoals nu. En er was niet één stad die verdorven was, maar dat was een heel land wat gewoon ter ziele ging. Het verhaal van Ai, heel spannend verhaal. Ik heb dat toen ik meester was, heb ik dat ook verteld. En de kinderen die smulden daarvan, want dat kon ik heel mooi vertellen. Maar het was verschrikkelijk. Het was massamoord. Hoe kan dat nou, dat Jozua zo'n beeld had van God? En als ik dan even die vorige tekst, Jesaja 61, er staat één woordje, de dag van wraken. Dus God is een rechtvaardig God en als er geen genade is, dan breekt de hel los eigenlijk. Zo moet je het zien. En dat gebeurde ook letterlijk. Die volken werden gestraft, zeg maar. Ik ga er niet even theologisch op in hoe je dat precies moet zien. Maar dat gebeurde gewoon. Ik kijk nu even naar de geschiedkundige feiten. En mijn bekrompen idee wat ik van God heb, dan denk ik van wauw, wat een strenge God, wat een een verschrikkelijk akelig God eigenlijk. Als je kunt het zo lezen. Ik denk dat sommige mensen dat ook zo lezen. Jongen, wat veel mensen moesten daar lijden. Ik bedoel, al die kinderen zonder vader als ze zelf niet vermoord waren. De dag van wraak bracht los. En het idee was natuurlijk, daar ga ik naartoe. Het was een natuurlijke kijk op de wereld veroveren om je heen. Al het kwade moest uitgeroeid worden. En dan kwamen wij, de goeie, die kwamen het land veroveren en die zouden daar een vrederijk brengen. Nou, onder Salomo was dat bijna zo. Het was jammer dat hij zoveel vrouwen had, want anders was het goed gegaan. Maar vooral door die vrouwen die al die afgodsbeelden meebrachten, werd dat vrederijk ook weer verpest. In een hele korte, grote stappen ga ik nu even door de Bijbel heen. Dus zelfs Salomo bereikte dat vrederijk ook niet. Het viel uit elkaar. Door zonde. Land veroveren in het Oude Testament. Een vrederijk proberen te creëren. Dat was ook Gods plan. Israël stond voorop om een vrederijk te brengen, omdat ze de regels van God, die goed waren, die hadden ze gekregen. En ze moesten het alleen nog even toepassen. Maar dat lukte niet. Dat lukte niet. Israël kon niet uit zichzelf al die mooie regels en die reinheids- en kuisheidsregels houden. Dat lukte niet. Dus ging het ook fout. Dus niet alleen die slechte landen waren fout, maar Israël was net zo goed fout. Het ging mis, ze waren geen goed voorbeeld, helaas. Dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zien we bij Jezus dat hij ook een kijk had op land veroveren. Alleen die kijk was totaal anders. Hij keek niet naar het natuurlijke, maar hij keek naar het geestelijke. Hij zag dat mensen, en in die tijd waren de Romeinen er, en dat was echt een heftig volk. Hoe zij straften, er was geen ander volk wat zo heidens was in hun straffen. Er is bekend dat er een hele weg was met alleen maar kruisen waar mensen aan hingen te sterven. De martelwerktuigen waren verschrikkelijk. Nou, we kennen het verhaal van Jezus natuurlijk. Dat gebeurde door de Romeinen. En Joden moesten bevrijd worden. Maar Jezus kwam niet met een zwaard. Hij kwam niet met schallende trompetten. Hij kwam als een baby. En hij groeide op. En toen hij 30 was, werd hij vervuld door de Heilige Geest. En zonder zwaard, zonder slag of stoot, ging hij in dat heidense volk, ging hij land veroveren. Maar zijn vijand was niet de Romein, of de Romeinse soldaat. Zijn vijand was Satan. Die hadden mensen geketend, geboeid. Mensen waren gevangen in allerlei angsten. Mensen waren gevangen in allerlei beelden en denkwijzes die helemaal niet van God waren. Dat kwam Jezus doen. Dat was zijn manier van land veroveren. Dus Mozes had zijn focus gericht op een vijand, maar dat was een natuurlijke vijand. En in dit geval was het natuurlijk Jozua. Maar Mozes die was getraind en die had het doorgegeven aan Jozua. En Jozua trainde zijn leiders. Die hadden hun natuurlijke focus. Jezus die had een hele andere focus, een geestelijke focus. Die zag dat Satan de boosdoener was. Die probeerde de wereld onder zijn macht te houden en mensen te verleiden om hem te volgen en hem een troon te geven. En dat lukte aardig. Maar Jezus zei, nu ik gekomen ben, is het koninkrijk van God hier. Mijn vraag aan jullie, als je hier in deze wereld bent en je kijkt naar de wereldproblematiek, denk je precies zo, omdat ik er ben, is het koninkrijk van God hier. En wanneer kun je dat zeggen als Jezus Christus jouw koning is? Dan is het koninkrijk van God hier in Etten-Leur. En dan hoef je niet bang te zijn wat er allemaal naar je toe komt, want dat is juist fantastisch, want jij kunt het koninkrijk van God gewoon laten zien waar je bent. En het koninkrijk van God is zo krachtig, is zo machtig. Dat is één, de eerste. Wat doen wij eigenlijk in het dagelijkse leven met dit gegeven? Natuurlijk ben ik ook best wel een angstig mannetje eigenlijk. Als ik mezelf onder de loep zou nemen en ik kijk wat er allemaal voor gevoelens in mezelf spelen, dan ben ik best wel bang. Ik weet nog een keer dat ik met een ex-imam hier in Nederland, een Turkse imam, die was tot geloof gekomen, die had zijn vrouw vermoord. En die had ik leren kennen nadat hij uit de gevangenis was gekomen. Hij had 4 jaar in de gevangenis gezeten, want in Nederland mag je je vrouw niet vermoorden. Om die en die reden. En ik leerde hem kennen en ze hadden mij gevraagd, wil je hem discipelen? Nou, dat was hartstikke leuk, want dat was spannend. Maar op een nacht, wij waren op weg naar Vlissingen en daar zou hij voor het eerst een getuigenis geven. En die lieve voorganger die had ons samen een kamer gegeven. Maar het was een heel klein kamertje en onze bedden stonden precies naast elkaar. En midden in de nacht werd ik zwetend wakker. Ik denk, hij is wel een moordenaar. Ja. Snap je? Dat is heel gek. In één keer bedenk je, oh mijn hemel. Zometeen is hij helemaal niet echt een christen. Snap je het? Dus als je met dat soort mensen omgaat, die dat soort dingen gedaan hebben, weet je, dan denk je echt van, oeh, weet je, het is, waar ben ik mee bezig? En als je in die AZC's komt en er loopt van alles rond, en dan kom ik natuurlijk wel eens, en dan hoor je daar van alles. Nou, zo af en toe denk ik, heb ik ook wel eens een beetje die kriebels. Dus ik ben echt niet blind of zo, hè. Een hoop mensen denken van, ja, je ziet alleen maar mooie dingen. Nee, dat is niet waar. Ik zie ook het geweld om me heen. En ik zie ook dat je de wijsheid van God moet krijgen. Ik kijk ook naar Jezus, want Jezus was ook niet stom. Hij wist precies waar hij moest zijn. Op de plek waar God hem wilde hebben. En dan was hij nog niet gegarandeerd dat het veilig zou zijn. Want 7 keer was hij bijna ter dood verklaard door mensen. Gestenigd of een afgrond afgegooid. Hij was al toen hij net geboren was op de vlucht. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar bijna al jullie favoriete leiders uit de Bijbel, zoek het maar op, zijn vluchtelingen geweest. David, Mozes, Nehemia, Daniel, Esther, Rut, ik noem er even Jezus, zijn allemaal vluchtelingen geweest. Jezus houdt van vluchtelingen. Hij doet er iets mee terwijl ze aan het vluchten zijn. Hij ontmoet ze. Hagar, dat is natuurlijk niet een favoriet van de meesten, maar dat is een van mijn favorieten. Zij is de eerste vrouw die de allereerste engel in de Bijbel tegenkomt. Zo iemand, een slaaf. Maar God houdt van dat soort mensen, weet je? Hij houdt van dat soort types. Hij doet er iets mee, hij transformeert ze. Daarom hebben Ina en ik, mijn vrouw, hebben ook gezegd, ons huis is Gods huis. En het maakt niet uit, als God mensen naar dat huis wil sturen, laat ze maar komen. Dus wij hebben regelmatig ex- of vluchtelingen in ons huis. Die slapen ook bij ons. Wij willen laten zien wat het koninkrijk is. Ik kan er wel over praten. Ja, en ik geef hele goede bijbelstudies, dus ik vraag ook wel eens aan die wat vind je nou zo fijn bij ons? En dan zeggen ze, ja, Ina kookt zo lekker. En hoe jullie met elkaar omgaan. Want dat hebben wij nog nooit gezien. Dus de bijbelstudies zijn ook fijn op Piet, maar dat vinden we eigenlijk het fijnste. Daar word je heel nederig van. Mijn vrouw had dat altijd al gezegd, we moeten geen bijbelstudie doen. Gewoon zijn wie we zijn. En dan gaat het koninkrijk zichtbaar worden, echt waar. Vaak preken wij tegen mensen, zo, types zoals ik, hè? Maar het gaat over de mensen heen. Pas als je hun hart kan raken, met wat je doet, wat je handen doen, en misschien ook soms met woorden, gewoon wie je bent, dat gaat veel dieper. Dus vergeet niet de enorme kracht die in je zit. Ik vergeet mijn preek bijna. We gaan naar punt 2. Dus de focus is belangrijk. Waar ben je op gefocust? Nou, dit wordt een hele mooie, de volgende. Nou, dan gaan we even naar Mozes kijken en zijn 12 verspieders. Jezus had 12 discipelen, Mozes had 12 verspieders. Lees even de tekst. De inwoners hebben gehoord dat u hier te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen. Dat uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkolom voor hen uitgaat en 's nachts in een vuurzeil. Dat is wat de andere volken hadden gezien. De wolk en de vuurkolom is een teken van de Heilige Geest. En dan weer even een paar teksten daarvoor, vers 9. Jozua zei, wij vermorzelen hen met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer, dus wees niet bang voor hem. Ik wil het even hebben over angst. Want iedereen die al die dingen hoort, dat bekruipt de angst wel eens. Maar hoe gaan wij daar nu mee om? Mogen we niet bang zijn? Sommige mensen denken, je moet niet bang zijn, want de Heer is bij je. Nou, ik kan je vertellen, de afgelopen 2 jaar ben ik ontzettend bang geweest. Ik heb als een klein babytje in bed opgerold gelegen, omdat ik gewoon bang ben. Ik was in Afghanistan, vlakbij waar bommen afgingen. En daar word je bang van. En dan kun je wel zeggen, ik vertrouw op de Heer, hij is altijd bij me. En sommigen die kunnen dat echt goed, dat geloof ik helemaal. Maar op de een of andere manier heb ik dat niet. Ik ben, net zoals de meeste mensen, gewoon bang als het gevaarlijk wordt.
Je moet waakzaam zijn.
Ja, dank je. Ja, ik ben ook waakzaam. Maar deze mannen, Jozua en Caleb, die waren heel waakzaam. En die waren echt op God gericht. Ze hadden de reuzen gezien, ze hadden de muren gezien, ze hadden van alles gezien wat goed was. En ze kwamen terug met een enorm geloof. God is met ons. Van de 12 verspieders bleven er maar 2 over die uiteindelijk het beloofde land bereikten. 10 niet. Want hun oog was opnieuw gericht op het natuurlijke. Ze zagen de vijand, die was groter dan hun God. Ze waren niet gericht op God, ze waren gericht op wat ze zagen met hun natuurlijke ogen. En in deze tijd wil ik jullie uitdagen, waar zijn jouw ogen op gericht? Als je al die dingen hoort. Op het kruis natuurlijk. We lezen ook even de teksten van de discipelen van Jezus, want die hadden ook natuurlijk van allerlei. Ik moet even kijken dat ik bijblijf. Johannes 20 vers 19. Op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten. Waarom? Ze waren bang. Bang voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Dus die 12 discipelen van Jezus die van alles hadden meegemaakt. Ze hadden aanslagen overleefd. Dus ze hadden dat natuurlijk gezien dat Jezus bedreigd werd. En ze waren ook best wel bang om naar Jeruzalem te gaan, net voordat Jezus opgepakt werd. Want ze wisten, het zou maar zo kunnen gebeuren, dat wij ook opgepakt worden. En we weten natuurlijk het verhaal van Petrus. Petrus die gewoon zei, ik ken die man niet, 3 keer. Wat zou jij doen als je opgepakt werd en je werd gevraagd van, wat is je geloof? En als je gelooft, dan gaat je hoofd eraf. En dat gebeurt in deze dagen. In Amerika ook, gewoon. Er was een schutter, die vroeg heel bewust, ben je christen? Ja, dood. Het gebeurt. Er is iets in deze wereld wat opkomt tegen het christelijk, echte christelijk geloof. En of je nou heel hard gelooft of niet, je zult een antwoord moeten hebben wat er gebeurt. Wat doe je? Ben je zo sterk dat je zegt, God, ik hou mij vast aan u. Nou, Handelingen 2, daar ligt een antwoord. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk uit de hemel een geluid van een heftige windvlaag, waar het huis waar zij zich bevonden geheel bevulde. En net als het Oude Testament, er gebeurde iets. Dus die wolkolom en die vuurkolom in het Oude Testament, die was er. De christenen of de joden, die zagen dat. Maar het veranderde hun hart niet. Want toen ze de vijand zagen, toen bleven ze heel snel terugvallen op hun oude angsten en hun oude ideeën. Die wolkolom, die was er wel, die leidde hun wel, maar die was niet in hun. Hij was wel voor hun, maar het zat niet in hen. In het Nieuwe Testament zien we dat de discipelen allemaal vervuld worden met de Heilige Geest, behalve Judas. Eén van de 12 viel af. Dat is heel wat anders dan 10 van de 12, toch of niet? Dus zelfs als je door de Heilige Geest aangeraakt bent, zoals Judas waarschijnlijk ook geweest is, maar hij was er niet bij met Pinksteren. En in één keer zie je die discipelen helemaal transformeren. Hun angsten die zij ook hadden, daar gebeurde iets mee. Er kwam een kracht van de Heilige Geest in hen, waardoor ze, ondanks dat ze angsten hadden, en dat ze soms ook vluchten, sommigen zijn gevlucht, die zijn even tijdelijk weggegaan. Paulus moest gedwongen worden om te vluchten. Maar ze waren zo vol van de Geest van God, dat ze hun leven durfden neerleggen. Net als hun meester en als hun Heer. Ze pakten niet het zwaard. Ze pakten niet de verdelging van de vijand. Maar ze kwamen juist met het geestelijke zwaard, het woord van God, om zelfs koningen en overheden te laten zien, dit is het koninkrijk van God. Daar durven ze over te spreken. Ik wil hier even wat dieper op ingaan, omdat ik best wel besef dat een hele hoop van ons die reuzen allemaal in hun leven hebben. Ik heb twee reuzen in mijn leven. Daar moet ik altijd voor waken dat ze komen. Dus ik luister goed naar mijn zus die hier vooraan. Dat je waakzaam moet zijn. Wat komt er in je hart? En ik heb twee reuzen. De een is de reus van geld. Die hebben jullie vast niet. En de ander is de reus van geweld. Die zullen jullie allemaal een beetje hebben. Maar die twee die komen vaak bij mij om de hoek. En dan ben ik met een groot plan bezig. We zijn in Afghanistan met een heel groot plan bezig. Kost heel veel geld. En als ik dan die bedragen zie, en dat zijn allemaal bedragen met meer dan 5 nullen, dan denk ik echt, God, waar haal ik het vandaan? Heb je dat ook wel eens? Dan denk je echt zo van, hier, hoe moet het binnenkomen? Kijk, als je er hard voor werkt, dan heb je ook dat nog een klein beetje zelf in de hand. Je moet ook een beetje geluk hebben. Maar je doet er wat voor. Maar als je deze weg bewandelt, dan heb je te maken met dat geweld. Dat is één, want niemand wil investeren in een land waar oorlog is. Toch? Dan ga je toch niet iets opbouwen. Want het wordt kapotgeschoten, het wordt overgenomen, noem maar op. En het is heel reëel. En toch zegt God, ga er naartoe. Weet je, ik ga even iets vertellen om het even goed uit te leggen. Ik ben overspannen geweest. Dat is nu inmiddels bijna 20 jaar geleden gelukkig. Maar af en toe heb ik daar nog een beetje last van. En toen ik overspannen was, toen kreeg ik allerlei rare angsten. Die had ik voor die tijd nog nooit zelfs van gehoord. Allerlei fobieën heet dat tegenwoordig. En er eentje is een hele leuke. Hij is niet zo leuk als je er last van hebt, maar angst voor bruggen. Nou, ik had nog nooit in Nederland in de gaten gehad dat we zoveel bruggen hadden. Dat is lastig als je angst bent voor bruggen, toch? Maar ja, omdat we zoveel bruggen hebben, wat ga je dan doen? Dan ga je omrijden. Toch? Dat is wat we doen met angst. Ik hoop dat het voorbeeld duidelijk is. Dus op een gegeven moment, jaren later, dus ik was mijn angsten ondertussen was ik allemaal zo'n beetje kwijt. Ik had ervoor laten bidden, ik had er hard aan gewerkt. Mijn dochter is echt een slavendrijver. Ik had ook hoogtevrees. En die liet mij naar bomenparken gaan waar we heel hoog in bomen moesten kleren. Ken je die? Oh. Ja, echt joh. Het was geweldig, verschrikkelijk. Ja, maar jullie snappen mij goed, hè? Ja, ja. En weet je, en dan op een gegeven moment wordt er bij Rotterdam zo'n prachtige brug gebouwd. Maar als je angst hebt voor bruggen, dan is die brug net even iets te hoog. Dus op een gegeven moment, ik moest naar de Bijbelstudie. Dan moest ik lesgeven en ik kwam voor die brug. Ik denk, ik sla af. Ik durfde hem niet te nemen. Dus ik ben om gaan rijden. Je kon ook op een andere manier komen. En wat doe je dan? Dan vertel je tegen jezelf, het is oké, het is geen probleem. Want angst is een gevoel. Je voelt het. Het zit in je systeem. Er borrelt iets op, weet je wel. Je begint soms een beetje te zweten en je wordt warm en je moet het raampje open doen. Je houdt jezelf voor de gek als je denkt van, nou weet je, ik rij een stukje om, dan heb ik er geen last van. Dat is wat een hele hoop mensen met angst doen. Ze gaan omweggetjes bedenken. En nu heb ik dan even het voorbeeld brug om het goed duidelijk te maken. Maar hier in de kerk zitten veel mensen die allerlei soorten angsten hebben. Bijvoorbeeld angst voor een relatie die te dichtbij komt. Of je hebt een klein akkefietje met iemand gehad en je durft die persoon plotseling niet meer te zien. Dus vroeger zat je altijd links in de kerk, waar die persoon ook altijd zit, en nu zit je plotseling rechts. Ken je dat? Nee, tuurlijk niet. Op school, op je werk, bij het koffiezetapparaat, noem maar op. Dat zijn hele kleine angstjes, maar ze bepalen heel veel in je leven. En ook geloofsangsten. God zegt iets, we begonnen even met die cijfers. Daarom dacht ik ook van, nou, God is misschien wel weer goed, een test voor mij. Wie gaat er nou in hemelsnaam het nummer 43 zeggen, God gaat iets doen? Wie doet dat nou? Dat ga ik niet zeggen. Maar stel je nou voor dat er iemand is die daar toevallig net iets mee te maken heeft gehad. Het kan best gebeuren dat er op je 43-jarige leeftijd iets gebeurd is, waardoor je een enorme trauma in je leven hebt gekregen en dat God dat vandaag wil genezen. Dan zou ik daar op dat moment een kanaal voor kunnen zijn om dat aan te raken. Wie weet? Ik weet het niet. Daarom heb ik besloten, God, het maakt me niet uit als u dat zegt, zeg ik het gewoon. En ik zie wel. Ik wil leren om niet meer in die angst te leven. Ik wil gewoon uitstappen. Mijn ogen waren gericht op de reus. Ik ga even een verhaaltje vertellen over het geld. Straks zie je een plaatje. Ik was in Afghanistan. Ik was midden in de nacht en God maakte me om 4:00 wakker. En hij zei, de plek waar je nu bent, je moet dat huren, Piet. Een hotel. Dat kostte me 5000 euro per maand. Nou ja, ik weet niet of jullie dat op de bank hebben staan, dat je er zo even cash eruit kan halen. Zeker in Afghanistan is dat heel lastig, dat kan ik je garanderen, want daar hebben ze geen pinautomaten. Dus ja, op sommige plekken, maar niet waar ik was. Heel lastig. En God zei, ik wil dat je het een jaar huurt. Dus 5 keer 12 is 60.000, een snelle rekensom, toch? En ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook gewoon helemaal totaal niet. En ik zei, God, het is een reus in mijn leven. Hoe moet ik die doen? Nou, wil ik u gehoorzamen, maar ik wil toch ook wel een beetje een soort zekerheid. Toch? Geloof is iets wat je nog niet ziet, wat er nog niet is, dat je dat in realiteit ziet gebeuren. En ik dacht, nou Heer, weet je, ik doe mee met u. Als u dat wil, u heeft ongetwijfeld een plan. En ik zou ook niet precies weten waarom ik dat hotel voor 12 maanden moet huren. Want wie wilde nou in hemelsnaam op een toeristisch reisje naar Afghanistan? Dat is toch krankjoren, of niet? Dat is toch niet normaal dat je zo denkt? En toch zei God dat tegen me. We gaan daar toeristische teams naartoe sturen. En die gaan daar wandelen. En misschien bidden ze ook wel. Dus ik kreeg allemaal ideeën. Ik denk, oh Heer, wat een fantastisch idee. Ik moet dit doen. Maar wie gaat dat betalen? En toen kreeg ik een naam. Dus ik denk, nou ja, dan ga je weer oefenen. Oké, Heer, goed, die naam. Die persoon had ik al 3,5 jaar niet echt gesproken. Ik had hem even 1 keer heel kort gesproken. Maar ik had hem 3,5 jaar niet gezien. Dus ik schreef, ik denk, ik ga het lekker moeilijk maken. SMS'je. Hey, je kent mijn plan. Ik heb een plek gevonden. Ik heb vandaag 60.000 euro nodig. Doe je mee? Ja, zou die doen of niet? Wat denk je? Wat denk je? Ja, hij doet het. Hij deed het ook. Hij sms'te 2 uur later terug en hij zei, oké, 14 dagen staat het op je bank. Nou, 13 dagen later stond het nog niet op mijn bank. En wat ga je dan doen? Nou, ik heb een hoop ervaring met in geloof leven en allerlei projecten doen en geld vragen. En die ervaring is niet altijd positief, ook niet van christenen die iets beloven. Nou, dat is echt zo. Helaas moet ik dat zeggen. Er zijn mensen die beloven wat, maar ze doen het nooit. Ik heb al zoveel zaken mensen gesproken. Ze zeggen, nee, ik ga je helpen. Maar dat doen ze het niet. Dat is jammer voor mij, maar ook voor hun. Want ze missen misschien daardoor wel een zegen. En de 13e dag, ik werd wakker. Ik had 50 dagen echt met God genomen om iets met die angsten te doen. Ik wilde niet uit mijn ziel leven, maar ik wilde leven uit mijn geest. En daar zijn we mee bezig. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. En hun angst ging weg. Ze waren door liefde gedreven, staat er in 1 Korinthe. We zijn door liefde gedreven, niet door angst. En ik werd wakker en God begon me een beeld te laten zien. Hij zei, Piet, in jouw ziel zijn oude gebeurtenissen opgeslagen, zitten in de, zeg maar even in de kelder. En in die kelder, daar zijn slangen gekomen. En die slangen bijten jou zodra jij weer in dezelfde situatie komt. Dus ik had inderdaad een keer een pand gehuurd, maar dat moest ik stoppen omdat er geen geld was. Hadden we trainingen gedaan en ik moest ermee stoppen. Ik was zeer teleurgesteld. Dat was het eerste wat naar boven kwam. Snap je wat ik bedoel? Ik was als klein jongetje, 13 jaar. Ik was aan het fietsen en er komt een rothond op me afrennen en die wil me bijten. Alle honden waren plotseling precies hetzelfde. Dus er was geen onderscheid meer dat er ook hele lieve kleine hondjes zijn. Of soms lieve kleine grote hondjes. Alle honden waren gevaarlijk vanaf dat moment. En ik weet zeker dat hier mensen zitten, die hebben daar last van. Je wordt geplaagd door dat soort ervaringen, en ik noem het maar even slangen. En zodra als je in die situatie komt, dan bijt hij. En God zei zo streng tegen me, het wordt tijd dat je die kop afhakt van die slangen. Ga erop staan. Durf naar die slang te kijken, kijk hem als het ware in de ogen en hak zijn kop af. Dus ja, ik ben dan heel praktisch. Ik ben blij dat jullie het niet zien hoe ik dat doe. Dus ik liep daar in mijn ochtendjas, liep ik in de kamer heen en weer te banjeren. Ik pakte mijn zwaard van het woord van God en ik zei, ik hak dat ding door. Zo doe ik dat dan. En weet je, het gekke is, ik voelde me helemaal lekker worden. 60.000 euro wat ik de volgende dag op de bank zou krijgen. Want daar ging het om. Ik had een reus voor mijn ogen en er kwam een slang en die maakte mij ziek. Die vergiftigde mij van angst. En ik denk, het zal toch niet waar zijn. En ik voelde de vrede van God in die kamer komen. En God zegt, Piet, omdat jij mij vertrouwt, wil ik ook laten zien dat je me kunt vertrouwen. Ik geef je geen 60.000 op de bank, maar 100.000. Nou, dan moet het echt God zijn als dat zo zou gebeuren. Toch of niet? Zijn jullie het met me eens? Ja? Nou, zo durf ik met God te leven. En ik daag je uit, jij kunt precies hetzelfde. Misschien niet voor 100.000, maar misschien voor een heel ander probleem. Want ik maak het zo praktisch mogelijk omdat het mij aangaat. Maar jullie hebben een ander ding wat je met God moet afrekenen. Dus de volgende dag, ik kijk op mijn bank. Nou, ik kende de bedragen die daar stonden. Dus ik wist het aantal cijfers wat er stond. Dus ik open hem en ik zie gelijk, oh nee. Ken je dat? Oh nee. Dat doe je zo snel. Maar goed, ik gaf het nog niet op. Ik denk 2 uur later, ik doe het nog een keer. Dus ik doe mijn iPad open, ik ga naar de bank toe en ik kijk. Weer dezelfde cijfers. Ik denk, oh nee. Ah, even terug. Er stond nu een eentje voor. Er stond 100.000 euro op mijn bank. Precies 100.000 euro. Geen cent meer. Geen 60.000 euro wat die meneer beloofd had. Maar er stond 100.000 euro op. Hij had het niet gezegd, had het gewoon gedaan. Ik viel letterlijk van mijn stoel bijna. Dus ik rolde zo naar achteren en ik schrok. En ik gilde, ik zeg, Ina, het is gebeurd, mijn vrouw. En ik begon echt God te danken. Ik zeg, God, ik word zo geregeerd vaak door angsten. Ik moet gewoon wandelen in geloof. Ik moet door de Heilige Geest bekrachtigd worden. Toen ik, even ook heel kort nog even over dat geweld. Ik was in Kabul en er waren allerlei aanslagen in die tijd. Op dit moment is het rustig. Ik weet niet of je dat weet, maar in ons project zoeken we bidders. Omdat ik geloof in gebed. Ik geloof zo heilig in gebed. Gebed kan alles veranderen. En ik zeg dat niet licht. Maar wij zijn 1,5 jaar geleden begonnen elke dag iemand te zoeken die van Afghanistan vast. Elke dag. Dus 1,5 jaar lang vast er iemand, dus die eet niet en die bidt, voor dat project. Vandaag of gisteren, nee, eergisteren las ik in de krant, 50% van de opiumhandel in Afghanistan is gestopt. Dat vind ik heel bijzonder. 2 maanden lang is er maar 1 klein bommetje in Kabul afgegaan, terwijl het heel normaal was dat er 3 of 4 per dag afgingen. Nou weet ik niet hoe dat zal blijven, maar het geeft mij hoop. En dan ga ik u niet vertellen wat er in de ondergrondse wereld aan het gebeuren is in de kerk. Dat is onvoorstelbaar. Dat kunt u rustig in het boek lezen. Daar gebeuren dingen, dat kennen wij helemaal niet in Nederland. Dat hele gebieden dat daar de Heilige Geest over aan het komen is, dat mensen visioenen krijgen, ontmoetingen met Jezus krijgen. En ik kan u verhaal na verhaal na verhaal vertellen. Dat als je hier deze kerk gewoon zou vullen met al dat soort verhalen, zou die bom vol zitten. Van mensen die gewoon een visioen van Jezus krijgen. En die daardoor op zoek gaan. Die daardoor Jezus vinden. En het is altijd dezelfde persoon die ze zien. Het is onvoorstelbaar. Maar ik lag daar in dat bed te bibberen, vertelde ik net. En ik had net die avond ervoor 3 keer gehoord dat er een bomaanslag was. Vlak bij ons huis. En ik ging naar bed. En tot die tijd was ik vrij vredig. Maar ik raakte mijn bed en de angst kwam over me heen. 1,5 uur lang. En dat is best lang als je dan niet kan slapen. En ik zei, God, we hebben 5 waarden in ons project. 1 is vrede, maar ik ervaar uw vrede niet. En toen zei Jezus heel zachtjes tegen mij, waarom vraag je er niet naar? Want ik ben jouw vrede. Ik zei, ja Heer, dat weet ik maar. Niet maar, zegt de Heer. Ja, hij is altijd best wel streng, ik weet niet hoe het met jullie is, maar met mij zegt hij dan van niet maar. Doe maar niet, vraag het maar. Dus ik zei, oké, Heer, wilt u dan met uw vrede komen? Ik ben je vrede, Piet. Wilt u dan met uw vrede in mij komen? Weet je, en die hele atmosfeer in die kamer begon daar gewoon te veranderen. Ik werd zo vrolijk, ik werd er zo blij van en ik werd zo rustig en ik denk, het is goed hier. Ik ben op de beste plek van de hele wereld. God is bij mij. Hij is in mij met zijn vrede. Jezus is dat. Jezus is mijn vrede. Weet je, en zo ga ik met reuzen om. En ik hoop dat jullie dat ook doen, de laatste. Even kijken, deze dus nog. Dus punt 2, ze vertrouwden op Gods belofte. Mozes had dat geleerd aan zijn discipelen, aan zijn verspieders. Maar er waren er maar 2 die vertrouwden op de belofte van God. God heeft dit gezegd, dus hij zal het doen. Wat er ook gebeurt. 10 vielen af. Het was een natuurlijke kracht die ze hadden. En toen de test kwam, toen zakten ze door het ijs. Bij Jezus, die zei precies hetzelfde, wees niet bang. Maar ze waren wel bang. Maar toen de Heilige Geest op hen kwam, in hen kwam, toen begonnen ze te veranderen. Die angst, die was er wel, maar die werd vervangen, want hun vertrouwen was op God. De kracht van de Heilige Geest had hen getransformeerd. De laatste. Die kracht van transformatie ga ik het als laatste punt over hebben. Exodus 32 vers 28. Dat is het verhaal dat Mozes naar de berg gaat en hij ontmoet daar God. Hij blijft daar 40 dagen en hij krijgt de wet mee. En dan uiteindelijk zegt hij, ik hoor lawaai, wat is er aan de hand? En God zegt, ga maar gauw naar beneden. Dus hij gaat naar beneden. En wat heeft Aaron gedaan, de hoge priester? De rechterhand van Mozes, zeg maar. Die heeft daar een gouden kalf gemaakt. Nou, een gouden kalf was in die tijd helemaal niet zo vreemd, want ze maakten allemaal beelden. Maar de Joden die wilden iets zien wat op God leek. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat je dan een kalf maakt, maar goed, ze maakten een kalf. En toen brak eigenlijk de wet, hè, je mag geen afgodsbeelden maken, het gevolg van die wet brak helemaal los. En er werden die dag 3000 mensen gedood. 3000. Dat zijn er een heleboel. Omdat ze daar een afgodsbeeld hadden gemaakt. Hetzelfde getal komen we in Handelingen 2 tegen vers 41. Het aantal leerlingen breidde zich die dag uit met ongeveer 3000. Nou, ik geloof niet in toevalligheden in de Bijbel. Want het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Er kwam iets naar beneden in het Oude Testament en dat was de wet. En als de wet naar beneden komt, gaan de 3000 mensen dood. In het Nieuwe Testament zie je hetzelfde. Er zijn allemaal mensen bij elkaar verzameld voor een feest. Net als in het Oude Testament. Waren ze ook feesten aan het vieren. Maar in het Nieuwe Testament zijn ze feesten aan het vieren. En dan komt de Heilige Geest naar beneden, zeg maar. In hun harten. En er komt die dag ongeveer 3000 mensen tot geloof. Tegenovergesteld, komen tot leven. Wat wil ik hiermee zeggen? Ik geloof in die kracht van transformatie, daar ben ik heel veel mee bezig. God, waarom zijn we als christenen vaak zo lauw? Terwijl we soms ook de Heilige Geest hebben. Maar de Heilige Geest die komt om ons te transformeren. En dat doet hij alsof als jij beschikbaar bent, hij zegt, hier ben ik, Heer. Als je zelf de teugels in handen wil houden. Ik zeg altijd, ja, Jezus, dat is mijn redder. En ik weet nog heel goed, toen waren we net christen. Ik werkte op een zwaar reformatorische school. En wij kwamen net in die periode in de Pinkstergemeente in Den Bosch. En Ina en ik, we hadden hele discussies over wel of niet gedoopt worden. En de doop voor ons, dat is niet voor iedereen, maar voor ons was het een risicovol iets. Want ik zou mijn baan verliezen, dat was zeker. En ik zou mijn familie verliezen, want die zouden dat absoluut niet accepteren. Dat wist ik. En daarom hebben we er heel lang over gesproken. Maar ik wilde mijn huwelijk niet verliezen en Ina die was daar bang voor. Ik was er niet bang voor, ik vond het prima. Maar zij zei, ik wil dat nog niet. En we hebben er eigenlijk 3 jaar lang over gedaan om samen één te zijn. Dus ik ben niet eerst gedoopt. Dat was voor ons. Jullie moeten zelf kijken hoe je dat doet. Maar ik voelde, ik moet wachten, want ik wil mijn huwelijk redden. Want stel je voor dat ik gedoopt word, ik word ontslagen, de familie wil me niet meer zien. En zij vindt dat helemaal niks en ze verlaat mij. Dat zou ik niet willen. Dus wij hebben ervoor gekozen om net zo lang samen te worstelen. En toen kwam er een avond en ze wilde nog steeds niet gedoopt worden. En er kwam een avond, er was een profetie en die ging over, je ziet Jezus als redder, maar hij is je koning. En daar wil ik ook mee afsluiten vandaag. Om transformatie in je leven te zien, en transformatie betekent dat je echt gaat veranderen, dat je echt op Jezus gaat lijken. Dat heeft te maken met het koningschap. Jezus kwam niet een democratie brengen. Hij zei, hier is een nieuwe democratie, we kiezen of de Romeinen wel of niet in het land mogen blijven. Dat deed hij niet. Hij zei, hier is het koninkrijk van God. En hij vertelde ook heel duidelijk wie de koning was. Hij zei, ik ben de koning. Met andere woorden, ik hou de touwtjes in handen. Het koninkrijk van Jezus is geen democratie. Dat is voor ons Nederlanders natuurlijk hartstikke moeilijk. Want wij willen graag overal over meepraten. Maar ik heb gemerkt dat als Jezus gewoon met jou aan het werk gaat, dan hebben we het vaak over dingen die wij soms waar we aan moeten afsterven. Bijvoorbeeld, hè, ik heb even een ruzietje met mijn vrouw. En ja, ik ben bijna altijd pineut. Dan zegt de Heer tegen mij, verneder jezelf en vraag om vergeving. Want je vrouw heeft gelijk. Of ik nou met hem eens ben of niet. Of ik nou met Jezus of de Heilige Geest eens ben. Ik noem het een beetje zeuren. De Heilige Geest blijft gewoon zeuren. Net zolang tot ik op mijn knieën ga en zeg, ja, u heeft gelijk. En ik zeg, goh, ja, Ina, sorry maar. Alsjeblieft, wil je mij vergeven? En ik moet het nog menen, ook nog. Want als het niet meent, dan is het niet goed genoeg. En dat is het moeilijkste. Ja, toch? Dat is echt lastig. Maar de laatste jaren gaat het meer de andere kant op. Dus de Heilige Geest wil transformatie. En dat kan alleen als wij ons regelmatig in dat contact met de Heilige Geest naar boven of in ons, dat we daarmee in contact komen. Onze geest komt in contact met de Heilige Geest en die leidt ons. En die leidt ons uit elke vorm van slavernij, daar geloof ik heilig in. Elke vorm van genetische besmetting. Sommige mensen zijn genetisch besmet. Ja. En Jezus die breekt dat gewoon. Omdat je moeder dat en dat heeft gehad, of dat ze daar of daar last van heeft gehad. Ik kom uit een familie waar heel veel psychische problemen waren. En er wordt vaak gezegd, ja goed, dat zit in de familie. Nou, ik zit in de familie van Jezus. Ja, maar dat meen ik echt serieus. Dat meen ik echt. Ik geloof echt dat we dat veel te weinig beseffen. Dat al die genetische dingen die meekomen of verhalen uit de geschiedenis die in onze families zijn gebeurd. Als wij in Jezus gaan leven, dan komen wij in een andere familie en hebben we dus een totale andere geschiedenis achter ons. De Heilige Geest doet dat. Die verandert ons. Die verandert ons compleet. Transformatie. Ik was ergens in het Midden-Oosten. Ik zal nog even deze laatste laten zien. Ik moet iets van God willen ontvangen wat mij verandert. Dat is het laatste. Mozes ontving de wet. Jezus zei, wacht hier, de Heilige Geest komt op je. En mijn vraag is natuurlijk, wat doe jij? Leef je uit de wet? Leef je uit de regels? Zo moet het allemaal, ook hier in de kerk. Dat gebeurt gewoon. Dat weet ik. Ik ben zelf precies zo geweest. Ik heb allemaal regeltjes voor mezelf. Of leef ik elke dag door de leiding van de Heilige Geest? laat even een foto zien. Hier sta ik in Afghanistan met een aantal jonge mannen. Zie je daarachter dat uitgehouden Boeddha-beeld? Dat is weggehaald door de Taliban. Ik vond het een mooi plaatje. Weet je, door de geschiedenis heen heeft een 80 meter hoog Boeddha-beeld gestaan en de Taliban heeft dat weggehaald. Dat is een gevecht tussen boeddhisme, islam in dat gebied. En dan staan wij daar en wij verkondigen het koninkrijk van God door daar te zijn. Wij veranderen de geestelijke wereld in de naam van Jezus Christus als wij daar lopen. Dat zegt de geest van God ook tegen Jozua. Waar je je voet ook zet, dan zal het koninkrijk van God komen. Dat is het hotel wat we gehuurd hebben op die plek. Nog geen kilometer van dat Boeddha-beeld. Ik vond het wel een mooi symbolisch iets. Heer, iets wordt weggehaald, maar er komt iets nieuws voor in de plek. Het koninkrijk van God. Ik heb het over transformatie gehad. Ik heb een jonge man ontmoet. Zijn vader stierf in het oorlogsgeweld toen hij 8 was. De volgende dag heeft zijn oom hem uitgehuwelijkd aan een andere man. En sinds die dag heeft hij zijn moeder nooit meer gezien. Dus hij raakte de ene dag zijn vader kwijt, de andere dag zijn moeder. Hij was toen 8 jaar en vanaf die tijd werd hij als slaaf in het huis gebruikt om bijna 12 tot 14 uur per dag te werken voor de inkomsten van de hele familie. Jarenlang. Hij haatte zijn oom. Kun je dat voorstellen? Hij haatte zijn oom. En hij vluchtte 2, 3 keer en elke keer voelde hij dat hij terug moest komen voor zijn broertje. Die was jonger als hij. Die wilde die helpen. Op een dag, hij was gevlucht naar Tajikistan en hij voelde dat hij terug moest gaan naar de plek waar hij woonde. En na dagen zoeken vond hij zijn broer bijna dood bij de vuilnisbakken van het plaatselijke restaurant. Want hij leefde van de restjes wat de anderen niet opaten. Daar leefde hij van, maar daar werd hij ziek van. Na een lang verhaal, via internet, hij kon niet lezen of schrijven, maar hij heeft zichzelf leren lezen en schrijven, want hij hield van poëzie. En daardoor heeft hij op internet psalmen gevonden. Hij wist niks van de Bijbel af. Maar toevallig liep hij tegen een paar psalmen aan. En die vond hij mooi. En dan bleef hij maar lezen en lezen en lezen. En zo begon hij steeds meer over God te leren. En toen kreeg hij een visioen. Een visioen van Jezus. Uiteindelijk is hij ergens in het Midden-Oosten bij ons terechtgekomen. En hij hoorde de les over vergeving. Ik zag 3 dagen lang zag ik hem zitten en 3 dagen lang zag ik alsof hij een soort mummie was. Geen emoties. Maar toen kwam de les over vergeving. Dat werd gegeven door een Iranier. En ik zag de jongen die begon te vertellen, die Iranier. En ik zag na een paar minuten de eerste traantjes komen. En ik zag de worsteling, de haat. Totdat hij besloot, ik ga mijn oom vergeven. Dat is ongeveer een jaar geleden gebeurd. Inmiddels heeft die jongen in een compleet, totaal vijandig land voor het christelijk geloof, heeft hij 2 grote huiskerken gestart. Dat is gewoon eventjes zo waar hij dan samen mee komt. Maar daarnaast heeft hij echt letterlijk tientallen mensen gewoon laten zien wat het is als je gaat vergeven. Het koninkrijk van God, dat komt, dat is een transformatie. En er was 1 man, die was zo veranderd door hem. En die kwam in een dorpje, dit is 6 weken geleden gebeurd, kwam in een dorpje en daar kwam hij de plaatselijke commandant tegen. En die commandant was heel gewelddadig. En die jongen die gaf zijn chip, want ze doen alles op telefoontje, staat de Bijbel, de Jezusfilm op, die gaf hij aan de commandant. En hij zei tegen de commandant, ik zie je niet meer, maar doe alles wat op die film van Jezus staat. Doe alles na. Wees een discipel. Hadden wat lesjes gegeven. En die commandant die had ook een visioen van Jezus gehad. En hij zag dat Jezus aan het genezen was. En hij dacht, dat moet ik dus ook gaan doen. Dus een gelovige van 6 weken oud. En hij dacht, wie is er ziek in mijn dorp? En er was een hele rijke vrouw, die was ziek. Die was de halve wereld afgereisd om beter te worden. Maar ze kon niet genezen meer. Ze was aan het sterven. En hij dacht, weet je wat, ik ken haar, ik ga naar haar toe, ik ga vertellen dat ik gelovig ben en of ik voor haar mag bidden. Ze klopte aan en hij vroeg, mag ik voor je moeder bidden? En toen zei ze, maar je bent een slechte man. Hoe kan hoe kan die nou door jou heen ons moeder genezen? Nou zegt hij, mag ik het proberen? Nou ja, we hebben alles geprobeerd, dus doe dit ook maar. Dus hij ging bidden, gebeurde helemaal niks. Dus hij helemaal teleurgesteld naar huis. Volgende dag komt er een neef. Klopte hard op de deur en hij dacht, oh, nou zul je het hebben. En ze zegt, Onze tante leeft. Ze springt, ze eet alles weer. Ze is compleet genezen. In die week zijn er 9 mensen tot geloof gekomen in dat dorp. Wat nog nooit over Jezus Christus had gehoord. Zou dat niet geweldig zijn als dat hier in Etten-Leur gebeurt? Dat zou toch geweldig zijn? Het is jammer dat het in Afghanistan gebeurt, want daar verwacht je het niet. Toch? Ik verwacht het daar niet. Maar hier kan het wel, want wij hebben toegang tot alles. Internet, we hebben hoeveel Bijbels in huis? Hoeveel? Maar doen we het ook? Gaan wij in die kracht van God leven die in die Bijbel staat? Is dat boek levend genoeg voor ons? Dat wij zeggen, ik overwin mijn angst. Ik wil naar de Heilige Geest luisteren. En ik ga op die manier niet het land veroveren zoals Mozes dat deed met een zwaard in mijn hand. Maar ik ga door de kracht van de Heilige Geest veranderd worden, zodat ik anderen kan veranderen. Amen. Zullen we even gaan staan alstublieft? Heilige Geest, dank u wel dat u zo bijzonder bent. Dat u nog steeds leeft. Dat u niet 2000 jaar geleden in de Bijbel in een boekje bent verschenen. Daar hebben we een mooi verhaal over geschreven, maar dat u het nog steeds vandaag doet. U bent nog steeds dezelfde kracht, dezelfde autoriteit, dezelfde macht om mensen te transformeren. Heer, er zijn hier onder ons mensen die misschien een angst hebben. Een angst waardoor ze net als ik die grote brug niet durven over te rijden en omrijden. Dat probleem wat voor ons ligt, dat proberen we niet aan te pakken, maar we gaan eromheen. We zijn eigenlijk te bang om het aan te pakken. En Vader, ik wil vragen op dit moment voor iedereen die daar gewoon last van heeft. Die daar moeite mee heeft. Die daar op de een of andere manier mee worstelt, waardoor je niet verder komt in je leven. Ik wil vragen, Heilige Geest, dat u gewoon nu op die plek gaat en uw vrede brengt. Laat u ook de wortels zien. En ik moet denken aan leugens. Leugens die achter de angsten zitten. Van je bent niet goed genoeg, daarom gebeurt het niet. Je kunt het niet. Die leugen verbreek ik. Ik verbreek die leugen van je kunt het niet. Of het zal wel weer gebeuren, net zoals toen. Ik verbreek die leugen. Toen Mozes de eerste keer naar het beloofde land ging, moest hij de woestijn in. Maar de tweede keer ging zijn discipel Jozua het land in en toen gebeurde het wel. In de Bijbel zie je vaak dat het misschien de eerste keer mislukt. Maar de tweede of de derde of de vierde of de vijfde keer lukt het wel. En ik bid dat die geest van transformatie gewoon vandaag waar we over gesproken heeft op je zal zijn. Ik bid dat je in die wereld die Jezus heeft laten zien in het Nieuwe Testament, op die manier land veroveren, dat je daarin gaat stappen. En dat je stappen durft te ondernemen om te luisteren naar God. En als hij iets tegen je zegt, dat je daarin gaat wandelen. Dat is vertrouwen op God. En niet op je angst. Niet wat ze over jou denken. Of je het wel goed gehoord hebt. Of wat zullen ze wel niet denken. Misschien ben ik wel gek. Maar dat je gewoon doet wat die Heilige Geest je laat zien. Ook al kost het je reputatie. Heilige Geest. Dank u wel. Ik eer u. Dat u zo ook hier tastbaar aanwezig bent. Ik prijs uw naam. Wees gezegend. Amen.